Het eerste hoofdstuk, het achtste vers. De eerste Korinthebrief. Daar staat, hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. In de tweede Korinthebrief, eveneens het eerste hoofdstuk. En daarvan het dertiende en het veertiende vers. 2 Korinthe hoofdstuk 1 en daarvan lezen we vers 13 en vers 14. Want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt. Ja, ik hoop dat gij het volkomen zult begrijpen. Gelijk gij reeds ten dele van ons hebt begrepen, dat wij uw roem zijn, evenals gij de onze, op de dag van onze Heer Jezus. En dan gaan we naar de Filippenzenbrief. Paulus spreekt maar liefst 3 keer in de Filippenzenbrief over de dag van de Heer Jezus Christus. Dan begin ik even in het tweede hoofdstuk. Even kijken, een lange zin. Laten we even vanaf vers 14 beginnen te lezen. Filippenzen 2, vanaf het 14e vers. Doet alles zonder morren of bedenkingen. Opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en een verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. En dan slaan we een bladzijde terug naar hoofdstuk 1. En dan lezen we vanaf het derde vers. Filippenzen 1 vanaf vers 3 tot en met vers 11. Ik dank mijn God zo dikwijls ik u er gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd. Dat hij die nu een goed werk is begonnen, dit een einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik op het hart draag. Dat gij allen zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Ik dank mijn God zo dikwijls ik uwer gedenk. En telkens, en in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Wat was die Paulus toch een buitengewoon dankbaar en blijmoedig kind van God. Hoe kwam dat nou? Ging het Paulus allemaal voor de wind? Verliep zijn leven zo voorspoedig? Ging het allemaal zo fantastisch met zijn werk als zendeling, als evangelieverkondiger? Hij kon Paulus overal heen gaan, waar hij maar wilde, om die machtige boodschap van de Jezus te verkondigen, om gemeenten te bezoeken en de broeders en zusters te bemoedigen. Paulus was inderdaad een evangelieprediker, hij was ook een echte gemeentebouwer. Dat was zijn passie, dat was ook zijn bediening, dat was zijn roeping. En daar heeft hij zich voor 100% voor ingezet. En dat ging allemaal heel voorspoedig in het leven van Paulus. Nee, helemaal niet. Paulus zat in de gevangenis in Rome. En hij zat inmiddels al 4 jaar in de gevangenis. Eerst 2 jaar in Caesarea, u kunt dat lezen van Handelingen, in Handelingen 23 vanaf vers 23. En daarna werd hij overgebracht naar Rome. Hoe kwam dat dan? Was Paulus een crimineel? Was hij een misdadiger? Een dief, een moordenaar? Nee, hij zat niet in de gevangenis. Omdat hij iets vreselijks had gedaan. En niet dat Paulus inderdaad een crimineel of een misdadiger was, maar omdat hij zo ontzaggelijk veel van de Jezus hield. En eigenlijk altijd maar weer moest spreken van de liefde van Christus. Daar kon hij eenvoudig niet van zwijgen. De mensen moesten dat horen. En de Joden die wilden dat niet langer horen. Dus hebben ze Paulus inderdaad opgepakt, ze hebben hem gevangen genomen en ze hebben hem overgeleverd aan de Romeinen. En daar zat die man. Hè. En dan zou je inderdaad veronderstellen dat die Paulus daar inderdaad zichzelf natuurlijk behoorlijk zat te beklagen. En waarom ben ik niet vrij? En waarom zit ik hier gevangen? En waarom moet juist mij dat overkomen? En waarom? En waarom? Ja, al die vragen die dan inderdaad ook bij je bovenkomen als je in zulke omstandigheden zit. Zelfbeklag, zelfmedelijden. Hij zat daar misschien weg te kwijnen van zijn moeite en zijn verdriet en zijn vragen. Maar niets is minder waar. Maar lees hier heel bijzonder dat Paulus, ondanks dat hij gevangen zat, ondanks zijn zorgen die hij had, en misschien ook zijn vragen, dat hij toch God nog kon danken. En dat hij blij kon zijn. Broeders, zusters, kunnen wij dat ook in ons leven. We hebben gezongen samen in voor- en tegenspoed, zullen wij blijven zingen. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Soms voel je gevangen inderdaad in je zorgen, in je moeite, je ziekte, je pijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Ik dank mijn God zo dikwijls ik aan de Jezus denk. Ja, natuurlijk dacht Paulus dat hij gevangen ook aan de Jezus. En wat de Jezus voor hem betekende. En dat de Heer inderdaad ook daar in die omstandigheden ook heel dicht bij hem was. Zoals wij altijd, als wij aan de Jezus denken, God kunnen danken. En zo bijzonder ook op deze morgen, als we weer bij elkaar zijn en we worden daar zo weer bij bepaald, dan gaan we God prijzen. We hebben met de liederen gedaan en we kunnen de Heer zo machtig danken. Maar niet alleen maar voor de Jezus. Paulus dankte niet alleen maar voor de Jezus. Hij zegt hier, ik zeg wel, ik dank mijn God zo dikwijls ook ik u gedenk. Ook al degene die bij de Jezus hoorden. Zijn broeders en zusters, met wie hij zich verbonden wist. Ook al waren ze heel ver weg, daar in Filippi. Dacht Paulus aan hen, hij bad voor hen. Elke keer als hij aan hen dacht en voor hen bad, dan deed hij dat ook met blijdschap, staat er. Voor u allen, zegt hij. Ik heb me afgevraagd, kunnen wij dat ook? Kunnen wij, als wij aan een willekeurige broeder of zuster denken, kunnen wij dan altijd voor hem of haar danken? En als wij voor elkaar bieden, doen we dat dan ook nog met blijdschap? Nou, voor de een gaat dat misschien wat gemakkelijker dan de ander, laten we eerlijk zijn. Tot de een voel je wat meer aangetrokken dan de ander. En met de een heb je misschien ook wat meer contacten dan met de ander. En zo is dat nou eenmaal. Dan ga je wat beter om dan misschien met die andere broeder of zuster. Er was vroeger een bijbelleraar in onze kringen, die was heel bekend en die zei eens, hij zegt, broeder en zusters geeft de Heer me, maar mijn vrienden die zoek ik zelf uit. En daar zit wel een kern van waarheid in. Maar het zijn wel je broeders en zusters, waarmee je ook verbonden bent. En waar je inderdaad ook voor kunt bidden en danken. Omdat ze ook inderdaad door genade kind van God geworden zijn. Een broeder of een zuster waar de Jezus zijn leven voor heeft gegeven. Er is altijd iets in het leven van die ander ook waarvoor wij inderdaad de Here kunnen danken en kunnen prijzen. Weet je, en als het soms wat stroef loopt, ook in de communicatie met elkaar, dat kan dan ook inderdaad zo zijn. Relaties kunnen verstoord worden, dat kan ook allemaal. Weet je, ik zeg altijd, er is altijd nog een weg die open blijft, om de ander te bereiken. Paulus zegt, er is eigenlijk altijd nog een soort omweg, en dat is via de troon van God. En dat geldt niet alleen maar voor de onderlinge gemeenschap, als broeders en zusters, maar dat kan ook in andere vormen zijn. Als je bijvoorbeeld mensen waar je niet meer mee kunt spreken over de Jezus, dat kan zijn binnen je familie, binnen je gezin, onlangs zei een zuster nog tegen me, dat haar kinderen hadden gezegd, moeder, daar moet je niet meer over spreken, want daar kom ik niet meer. En dat is hard. Hè? Als kinderen tegen hun moeder zeggen, als je nog langer spreekt over de Jezus, daar kom ik niet meer, dan blijf ik bij je weg. Hè? En ja, maar dan blijft er altijd nog een weg over. Als je niet meer met de ander over de Jezus kunt spreken, spreek dan maar met de Heer over die ander. Er blijft altijd een weg open. En in sommige gevallen is inderdaad de weg via de troon van God de kortste weg naar het hart van die ander. Blijf voor elkaar bidden, broeders en zusters. Dat is heel belangrijk. Weet je, en als je dat leert om ook te danken dat je weet, dat die ander misschien ook door genade een kind van God is geworden. En dan komt die blijdschap er ook wel weer in terug. En dan gaan die scherpe kantjes er misschien ook wat vanaf. En dan kun je inderdaad ook voor elkaar blijven bidden en danken. En was er verder ook nog iets concreets waar, nog andere dingen, meer dingen waar Paulus dan kon voor danken en voor kon bidden. Ja, inderdaad, wat hier staat. Telkens voor u allen met blijdschap wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, als dat inderdaad ook in de praktijk van ons leven zo mag zijn. Deel hebben aan de prediking van het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Vanaf het moment dat ze tot geloof gekomen waren. En dat was 12 jaar voordat Paulus inderdaad deze brief heeft geschreven. 12 jaar eerder was hij daar in Filippi geweest, had hij de boodschap verkondigd. En hadden ze de evangelie mogen aannemen, die rijke boodschap, en hadden ze deel gekregen aan de inhoud van het evangelie. Het nieuwe leven in de Jezus Christus, hun zonden waren verzoend, vergeving ontvangen en een nieuw leven in Christus. En vanaf datzelfde moment hadden ze ook deel gekregen aan de prediking van het evangelie. Weet u, elke wederom geboren christen heeft deel aan de inhoud van het evangelie. Anders was u niet opnieuw geboren, was u geen kind van God. Maar niet iedere christen heeft ook deel aan de prediking van het evangelie. En dat nog wel vanaf de eerste dag. Sinds dat je de Jezus hebt leren kennen. En voor ons sommigen is dat misschien al lang geleden, voor anderen is dat weer korter geleden. En de eerste dag en de eerste tijd daarna is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Hè? En ik weet niet of jullie ze dat nog kunnen herinneren, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Hè? Weet je, als je pas tot geloof gekomen bent en je bent inderdaad zo gegrepen door de liefde van de Jezus Christus, dan ben je later enthousiast. Hè? En dan sta je inderdaad in die eerste spontane liefde. Hè? En dan wil je inderdaad de hele wereld wel bekeren. Ja, toch? En dan sta je in vuur en vlam. Ik kan me nog die tijd goed herinneren. Ik was een jongen van 16, 17 jaar. Dat ik mij bewust overgaf aan de Heer Jezus Christus. En er kwam een verandering in mijn leven. En dat was tegelijk, was in de jaren 60. En dat viel toen samen met die 6-landen-uitzending van Billy Graham. Vanuit Duitsland, vanuit een stadion, werd dat tegelijk uitgezonden naar 6 landen, ook naar Nederland. En ik had 2 vrienden die de Heer niet kenden. En er werden busorganisaties, er werden busreizen georganiseerd naar de Expohal in Hilversum. Hè. En de jongens die hadden beloofd, ze zouden met me meegaan. En dat was zo fantastisch. Maar vlak voordat het zover was, haakte die ene jongen af. Hij zei, ja, ik ga vanavond naar de disco, hoor, ik ga niet mee. En de andere ook. Nou, het was of mijn wereld in elkaar stortte. Hè. Want ik zag die jongens al aan de voeten van de Jezus. Hè. En daarna verloop van jaren zakt dat allemaal wat af. En wordt het allemaal minder, worden we minder enthousiast. Hè. En we denken ook nog dat het normaal is. Hè. Mensen, kijk eens naar die Filippenzier. Na 12 jaar hè, leefde dat getuigenis nog. Hè. En waren ze nog even enthousiast als daarvoor. Hè. En waren ze betrokken bij de evangelieverkondiging. En voor hen was dat inderdaad met name toch de steun aan de apostel Paulus, hè, die hen het evangelie had gebracht, hè, daar in Filippi, en ze leefden met hem mee. Ze leefden met Paulus mee. Ze hebben hem gesteund door dik en dun. Vanaf dat eerste moment, ook al was dat Paulus daar in de gevangenis, bleven ze aan hem denken. Ze hadden hem in zijn hart gesloten. En geestelijk bleven ze hem steunen door voor hem te bidden. Ze hebben hem geweldig bemoedigd. Ze hebben ook heel praktisch hun liefde voor Paulus laten blijken door hem een hele grote som geld te sturen. Voor zijn levensonderhoud. En dat heeft Paulus buitengewoon gewaardeerd. Hij heeft het buitengewoon gewaardeerd. Dat leest u in Filippenzen hoofdstuk 4. Nou ging het niet in de eerste plaats om Paulus. Maar het ging om de inhoud van de boodschap. En dat stelt Paulus hier ook duidelijk voorop. Ze hadden deel gekregen aan de prediking van het evangelie. En de inhoud van het evangelie gaat niet over Paulus, maar gaat over de Heer Jezus en over niemand anders. Paulus zegt niet dat zijn jullie tegenover mij verplicht. Jullie zijn zo'n beetje mijn werknemers en jullie staan in mijn dienst. Nee, het ging inderdaad om dat rijke evangelie van Gods genade en Gods liefde. En daar gaat het om, de boodschap. Maar het is ook inderdaad evangelie, evangelisatie, evangelieverkondiging, zending, is altijd wel gekoppeld aan personen. We kunnen niet allemaal de zending in. En we kunnen ook niet allemaal aan kinderevangelisatie doen. En we hebben misschien niet allemaal de vrijmoedigheid om zomaar de straat op te gaan en de mensen aan te spreken met die rijke boodschap van de Jezus. Maar we kunnen wel op een of andere manier betrokken zijn bij zending en evangelisatie, en dat is heel belangrijk. En laten we daar op een of andere manier ook bij betrokken blijven, broeders en zusters. Lees een zendingsblad of wat doen we inderdaad. Oh, Israël, nou, het is ook wel bekend hier natuurlijk. Leef mee en werk mee op een of andere manier. En dan mogen we ervan overtuigd zijn dat zoals Paulus dat zegt, dat hij in hun goed werk is begonnen, dit een einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En hier komt die dag weer zo geweldig naar voren. De dag van de Jezus Christus. Weet je, iedereen heeft zo hem of haar dag in het leven. En van die hoogtijdagen, waarop je inderdaad optimaal gelukkig voelt. Dagen om nooit meer te vergeten. Dat is al bij kleine kinderen is dat zo. Die zien uit naar een verjaardag. En nog zoveel nachtjes slapen. En dan zijn ze jarig. Kunnen ze bijna niet op wachten. Of de dag dat je een diploma behaalde. Kan je trouwdag zijn. Ook nooit meer te vergeten. Allerlei jubileumdagen. Zoveel jaren bij de zaak. Zoveel jaren getrouwd. En dat kan allemaal inderdaad van die mooie onvergetelijke dagen. Niet te vergeten de dag waarop je tot geloof gekomen bent. Of de dag dat je gedoopt bent. Dat zijn allemaal dagen, mensen. Die zo mooi en heerlijk zijn. Wel nu, zo heeft de Jezus ook zijn dag. Zijn dag, de dag van zijn leven. De gloriedag van onze Heer Jezus Christus. Zijn machtige dag. Voor hem. Weet u, niet te verwarren met de dag des Heer uit het Oude Testament. Waar de oudtestamentische profeten heel vaak over gesproken hebben. Maar de dag van Christus Jezus komt alleen in het Nieuwe Testament voor. De dag des Heren staat in betrekking tot Israël en tot de wereld. Wee hen, zegt Amos, die verlangen naar de dag des Heren. Nabij is de dag des Heren, zegt Joël. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Die komt eraan, die dag des Heren. Die komt eraan voor Israël en voor de wereld. En zal uiteindelijk leiden tot de oprichting van het koninkrijk van de Jezus. Maar geen van de oud-testamentische profeten hebben gesproken over de dag van Christus Jezus. Alleen in het Nieuwe Testament Paulus. En die dag die staat uitsluitend in betrekking tot de gemeente. Die dag is er voor de Heer Jezus en die dag is er voor ons. Want hij wil die dag ook inderdaad. Het is zijn dag, precies zoals het er staat. In de eerste plaats is het zijn dag. En die dag die moet ook nog komen. Want het is heel opvallend dat al die teksten, bijna al die we gelezen hebben, dat er staat tegen de dag van Christus en tot de dag van Christus. En dat wil zeggen dat die dag die moet nog komen. Het was niet zijn geboortedag in Bethlehem. Die we ook weer vieren, ieder jaar. Of zijn sterfdag op Golgotha. Of de dag van zijn opstanding. Zijn hemelvaartsdag op de Olijfberg. Nee. Onder al die dagen die wij die voor ons allemaal heel belangrijk zijn. En die wij ook ieder jaar weer opnieuw vieren. Omdat ze zoveel voor ons betekenen. Daar zat niet die ene dag onder. De dag die nog moet komen. Deze uitnemende, heerlijke dag van Christus Jezus. Al die andere dagen, zijn geboortedag, zijn sterfdag, zijn opstandingsdag, zijn hemelvaartsdag, waren nodig om deze ene geweldige dag mogelijk te maken. De volmaakte, heerlijke, gloriedag van onze Heer Jezus Christus, die komt eraan. En daar mogen wij inderdaad ook naar uitzien. Want hij wil ook die dag speciaal voor ons houden. Samen met ons, voor ons. Mijn vraag vanmorgen is, wat hebt u met de dag van de Heer Jezus Christus? En verlangt u naar die dag? Het is ook heel opvallend in dit verband, hè, dat Paulus spreekt over de eerste dag, de dag dat we God ons heeft geroepen, hè, dat we tot geloof gekomen zijn. Hè, maar hij spreekt hier ook al over de dag van Christus Jezus, het einde zou je zeggen. Hè? Als de Heer inderdaad terugkomt, en dat is natuurlijk heel opmerkelijk, hè, dat hij de eerste dag ook direct in verband brengt met ja, de dag van de komst van de Heer. Er zitten toch heel wat dagen tussen. Er zitten heel wat dagen tussen. Zijn die dan niet belangrijk? Ja, die is ook heel belangrijk. Natuurlijk. Maar uiteindelijk, broeders en zusters, gaat het om de gloriedag, de heerlijke dag van onze Heer Jezus Christus. En niet alleen maar om vandaag. En morgen, natuurlijk zijn die wel belangrijk. Wat vind je van vandaag? Nou, je zegt een mooie dag vandaag, het is zondag. Hè? Een mooie straat, de zon schijnt. En we zijn hier bij elkaar als gelovigen, als kinderen van God. Het is toch machtig. Maar er zijn ook andere dagen in ons leven. Er zijn ook andere dagen in ons leven die minder mooi zijn. Waar je soms hele nare dingen meemaakt. Hè? En meteen heel veel zorgen hebt en pijn en misschien wel verdriet en dat je soms niet weet hoe je die dag door moet komen. Hè? En dat je dan ook maar weer blij bent dat die dag voorbij is. Dat maken we natuurlijk ook allemaal mee. Van die moeilijke dagen. Of dat je zelf het helemaal verkeerd hebt gedaan. Hè? En dat je verkeerde keuzes hebt gemaakt en fouten hebt gemaakt. Want dat doen we ook nog allemaal. Hè? Terwijl we er eigenlijk zoveel van verwacht hadden. Hè? Zoveel van verwacht hadden, want we hebben allemaal het verlangen. Om als een echt levend kind van God, als een voorbeeld te zijn voor de mensen om ons heen. En getuige te zijn van de Jezus in deze wereld. Maar ja, 's avonds moet je toch weer eerlijk bekennen. Vader, het was eigenlijk weer niet zoveel vandaag. Hè? Ik heb er niet zoveel goeds van gemaakt. Morgen ga ik het anders doen. Morgen ga ik het beter doen. Maar ja, morgenavond moet een misje meer eerlijk beleiden. Heer, het is me vandaag weer niet gelukt. Hè? Maar het moet toch een keertje gebeuren. Hè? Ken je dat? Hè? En dan voel je uiteindelijk, ja, voel je diep ongelukkig als christen. Eigenlijk mislukt. Hè? En schuldig. Kent u dat, die frustratie van elke dag? Hè? Nu moet het en het gebeurt maar niet. Hè? Kent u dat? Weet u dat komt? Omdat we inderdaad de gloriedag van de Jezus uit het oog hebben verloren. Die machtige dag die nog komt. Want broeders en zusters, dat wij hebben een bepaald ideaal voor ogen. Ook een geestelijk ideaal. En dit willen we bereiken, maar dat zullen we in dit leven niet bereiken. We willen het hier inderdaad geestelijk al helemaal volmaakt hebben. En dat is er niet. Maar op de dag van de Jezus Christus, dan zult gij rein en onberispelijk zijn op die dag. Weet je, en God wil iets heerlijks uitwerken in ons leven. En Gods verlangen is dat wij iedere dag ons laten leiden door Hem. En ons iedere dag openstellen voor de leiding van de Heilige Geest, voor het werk van de Geest van God in ons leven. Ga niet zelf aan de slag. Want dan werk je God in feite tegen. En dan wordt het alleen maar een teleurstelling. Maar stel je open voor het werk van de Heer, van de Geest van God. Want God werkt doelbewust, maar ook doelgericht daar naartoe. En daarom had Paulus ook zijn hele leven eigenlijk daarop ingesteld. Hè? En had ook al zijn werk wat hij mocht doen als evangeliepredikert, zielszorger, hè? Onderwijzer, leraar was hij. Had hij afgestemd op die grote dag van de Jezus. En daar werkte, leefde Paulus ook naartoe doelbewust, omdat God dat doet in je leven. Hè? En dan zult gij inderdaad rein en onberispelijk zijn op de dag van de Jezus Christus. Word je rein in de herziene statenvertaling, of de staat staat het woord oprecht, hè? In vers 10, dan zult gij rein en onberispelijk zijn, of oprecht. Het woord wat er eigenlijk staat in de grondtekst, is een woord wat samengesteld is uit twee woorden. Namelijk zon en oordeel. Rein, zon en oordeel. En dan, als je die woorden samenvoegt, dan krijg je het begrip zonneproef. Zonneproef. Iets wat zonbestendig is. Kleurbestendig zou je kunnen zeggen. Beter kunnen zeggen. Nou, wij weten dat als gordijnen of behang, hè, als behang en gordijnen, als die in het volle zonlicht staan, dan verschieten ze van kleur op een gegeven moment. Hè, veranderd. En die krijgen dan ook meestal een kleurecht behandeling. Hè, door een pregnatie van een bepaalde vloeistof, of ze worden behandeld met een warmte- en lichtpreparaat, geloof ik, als ik het goed heb, maar weet ik niet meer. Maar in ieder geval, er wordt wel iets aan gedaan om die kleur echt te maken. Weet u, dat woord wordt hier eigenlijk ook gebruikt. Hè? Waarom laat God al die beproevingen en verzoekingen toe in ons leven? De zon van de beproeving, hè? En dat brandt er soms diep in. Hè? Dat doet pijn, dat verdriet met zich mee. Al die beproevingen en die verzoeken, waarom laat God dat nou toe in ons leven? Weet je, om ons kleur echt te maken, want daar gaat het om. Om ons kleur echt te maken voor de hemel. En als we straks komen te staan in de volle glorie en de heerlijkheid van de hemel, van de Jezus, dan moet blijken of we inderdaad kleur echt zijn. En niet zullen verschieten van kleur. Want dat is wat God wil. Zij schouwen naar hem, staat er zo prachtig in de psalmen. Zij schouwen naar hem en hun aangezicht zal stralen van vreugde en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Zoals hij dacht in psalm 34, dat het zo prachtig is weergegeven. Dat is mooi. Als je dat mag weten, broeders en zusters, dat we weg zijn naar die grote dag van de Jezus. En dat hij het werk wat hij in ons begonnen is, ook zal voortzetten tot op die grote dag. Hoe kon Paulus dat nou met zoveel overtuiging zeggen? Dat zegt hij ook zo. Hè? Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die nu goed werk is begonnen, dit zal voortzetten tot op de grote dag van de Jezus. God gaat daar net zo lang mee door, tot dat werk af is. Dat het klaar is. Weet je, deze tekst is een heel belangrijke tekst voor ons. En we halen die tekst ook nogal eens aan. Hè? Maar we passen hem ook vaak in het algemeen toe. Weet je, toch staat het in een bepaald verband natuurlijk. Hè? Hoe kon Paulus dat nou met zoveel overtuiging en zekerheid zeggen? Hij is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Hè? Daar had hij een hele... Daar had hij een hele goede reden voor. Dat zei hij op grond van het feit dat hij zag hoe God werkt in het leven van die christenen daar. Hoe zij betrokken waren bij het werk van de Heer. He? Hoe zij liefde hadden voor de Heer Jezus en voor het evangelie en voor het getuigenis. Toen kon hij zeggen, ik zie dat God in jullie werkt. Weet je, we kunnen het misschien wel algemeen zeggen, maar stel dat... Dat er nooit, ja, of nooit, maar dat er in het leven van dat er niet zichtbaar is. Als God in je werkt, dan werkt er ook echt iets in ons, ja toch? Het was niet het werk van Paulus, wat was die Paulus geweldig, hè? Het was ook niet het werk van die Filippenzen, van die gelovigen in Filippi, wat waren dat fantastische christenen. En wat doen wij het vandaag geweldig goed als God? Nee, het is Gods werk, wat hij in ons wil uitwerken. En als je, daar komt helemaal nooit wat, ja, zichtbaar, merkbaar, ja, dit wordt openbaar. Hè? Ook al denkt u misschien nog zo gering en klein erover, maar er komt iets openbaar als God in je werkt. En op grond daarvan komt Paulus, zegt hij, vertrouwen in, God werkt en hij zal daarmee doorgaan totdat het werk klaar is, tot het af is. Op de grote dag van de Jezus Christus. Dan zal het heerlijk en machtig zijn. Dit dag heeft ook een programma, een speciaal programma. Weet je, die dag van Christus begint bij de wederkomst van de Jezus voor de gemeente. In Thessalonicense 4, 1 Korinthe 15. En die dag die eindigt bij de wederkomst van de Jezus met de gemeente. Want wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Hij komt met al zijn heiligen, komt hij terug. En die dag die duurt, denk ik, minstens 7 jaar. Maar voor die dag is er ook een speciaal programma. Die dag wordt in de hemel gehouden. En dan komen we als christenen te staan voor de rechterstoel van Christus. Niet om ons te veroordelen, maar ons leven te beoordelen. Dat is de dag dat het loon wordt uitbetaald. Dat de kronen worden uitgereikt. Dat er wordt gewaardeerd, dat er wordt geroemd. Paulus spreekt daar ook over. Dat er wordt geroemd, dat er wordt gewaardeerd. En dat is iets, ja, daar moeten we toch inderdaad ook zeer serieus ook rekening mee houden. Houd in de praktijk van je leven rekening, die dag die komt eraan, mensen. En dat zal een machtig en een geweldig iets zijn. En bij anderen zegt, ja, zullen we ons dan nooit meer schamen? Nou, er is ook nog wel een mogelijkheid dat we ook nog beschaamd zullen staan. Johannes schrijft, hij zegt, kinderkunst blijft in hem. Opdat wij, wanneer hij geopenbaard zal zijn, vrijmoedigheid zullen hebben en niet beschaamd zullen staan bij zijn komst. Voor wie zullen we ons dan nog schamen? Ja, niet voor de Jezus meer hoor. En we zullen hem aanzien in stralend. En we zullen hem gelijk zijn, zegt de Bijbel. Volmaakt. Maar we zullen ons misschien nog wel even schamen over ons leven. En dat we ons dikwijls misschien wel voor hem hebben geschaamd. En in allerlei situaties misschien ook de Jezus wel eens hebben verloochend. Dat kan ook. En misschien slaan we dan nog wel even misschien onze ogen neer. Maar het is, dat is waar. En het loon, kronen, dat is een machtig iets om daar toch mee bezig te zijn in je leven. Je bent behouden, maar daarbovenop is er nog een loon. De stralende dag van de Jezus Christus. Wanneer hij komt op die dag, zal hij verheerlijkt worden, zegt Paulus, in al zijn heiligen. En vol verbazing aanschouwd worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Er staan in 2 Thessalonicenzen 1. Vol verbazing aanschouwd worden door allen, in allen die tot geloof gekomen zijn. Die dag die komt, broeders. De indirecte verheerlijking van de Jezus in de gelovigen. Weet je, de wereld vandaag, ja, ze kijken laatdunkend op ons neer als christenen. Dat wordt alleen maar erger. Je telt eigenlijk niet meer mee. Christenen worden gezien als een stelletje, ja, simpele, zielige mensen. Maar er komt een dag dat de Jezus volmaakt in ons verheerlijkt wordt. Als we met hem verschijnen. En dan zullen ze vol verbazing, zullen ze ons aanschouwen. En niet ons, maar de Heer Jezus in ons. Dat moet toch iets geweldigs zijn. Daar zien wij naar uit, naar dat moment. Het is nu nog niet volmaakt. Maar de dag komt dat Christus zal komen om ons thuis te halen. En ons voor eeuwig tot zich te nemen. En dan zal hij vol trots zeggen, Vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Verlangen we daarna naar die grote dag. Laten we samen danken. Vader in de hemel, willen u hartelijk danken dat u ons ook deze morgen, ook hier zo bijeen hebt gebracht. Heer, om samen u de lof en de dank en de eer te brengen. Om samen ook te luisteren naar dat machtige woord van hoop, Heer, en verwachting. Heer, maar ook een oproep tot een ernstige levenswandel. Vader, want u wil deze dag gebruiken om ons leven te heiligen. Heren, en dank u wel dat we mogen weten dat het werk wat u in ons begonnen bent, Heren, dat u daarmee door zult gaan. U was de eerste in ons leven, maar u zult ook de laatste zijn. U was er in het begin van ons leven, Vader, toen we nog niet eens geboren waren. Toen waren we al in uw hart, maar toen we geboren waren, Heer, toen was u daar ook, maar ook toen we wederom geboren, was u daar de eerste. Maar u zult er ook zijn aan het einde van ons leven. Hoe ons leven ook zal verlopen, Vader, we weten het. Ons leven is in de Jezus geborgen voor tijd en eeuwigheid. Vader, laat ook deze dag zijn een dag waarin we u alle eer en dank kunnen brengen. Heren, en wilt u de dag van de komst van de Jezus toch verhaasten, Heren, want het wordt ons benauwd soms op deze wereld, maar we mogen uitzien, Heren, naar een glorievolle, hoopvolle dag, waarop we u zullen ontmoeten in heerlijkheid, om voor eeuwig bij u te zijn. Glorie voor uw wonderbare naam. Amen.